Bijbelboek zou ik graag een stukje voorlezen uit het eerste hoofdstuk en vervolgens uit het derde hoofdstuk. Uit Openbaring hoofdstuk 1 zou ik graag met u willen lezen vanaf vers 9 tot vers 20. Dit zegt Gods woord. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak, en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars, en in het midden van de kandelaars iemand, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar als witte wol als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten aan blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en zijn stem als een gedruis van vele wateren. En hij had in zijn rechterhand zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zei, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en de Hades. Schrijf dan wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de zeven sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaars, de zeven sterren, zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. En dan beginnen de zeven brieven aan die zeven respectievelijke gemeentes. Maar ik wil meteen naar de laatste brief gaan, die gericht is aan de gemeente in Laodicea, te beginnen in Openbaring hoofdstuk 3, vers 14. En dan lezen we dit. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Daarom, omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. En u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent. Raad ik u aan goud van mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En ogenzalf, om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden. En hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zover een stukje uit Gods woord. Normaal hoefde ik hier niet te staan vanmorgen, maar door samenloop van omstandigheden sta ik hier dus wel. Hè. Ik weet van deze morgen ongeveer 5:30 dat ik hier moest staan. Dus als het niet zo vlot gaat, als u anders van mij gewoon bent, wees mij dan genadig in deze morgen. De tijd was kort om nog iets te overdenken. Maar door omstandigheden moest ik denken aan dit gedeelte, voornamelijk dan de brief die gericht is aan de gemeente in Laodicea. Dat is een gedeelte dat ik persoonlijk, als ik in mijn Bijbeltje lees en het boek De Openbaring van Jezus Christus doorga, is dat een passage waar ik meestal wat blijf steken. Omdat ik het een bijzonder beklijvend gedeelte vind. Maar stel je maar eens voor Vanmorgen hebben we bijzondere liederen gezongen. Ik vond het heel fijn om ze te zingen. En we bezingen wat de Heer Jezus voor ons betekent en hoe kostbaar Hij is voor ons. Maar ik dacht zo bij mezelf, zo onder het zingen opnieuw van, natuurlijk vanuit het oogpunt, maar wat ik te vertellen heb vanmorgen. Hoe zou het zijn, moest de Heer Jezus dus een brief schrijven gericht aan onze gemeente. Hoe Hij over ons denkt. Wie wij zijn als getuigenis voor Hem in deze wereld. Want daar gaan deze brieven eigenlijk over. Ze geven de Heer Jezus zijn visie, zijn kijk over wat dat die zeven respectievelijke gemeentes voor Hem betekenen in deze wereld als zijn getuigenis. Zo moet je dit gaan lezen, lieve mensen. Nu, wat ik zo heel frappant vind in dit stukje, is dat in tegenstelling tot die overige zes brieven, nou de meeste zullen ze onder ons denk ik wel één of meerdere keren gelezen hebben, is dat de Heer Jezus, in tegenstelling tot die andere brieven die aan die andere gemeentes gericht zijn, dat Hij eigenlijk over deze gemeente niets goeds te vertellen heeft. Ik weet niet of dat al eens opgevallen is. Maar er is hier niets waar de Heer Jezus deze gemeente om kan prijzen. En dat vind ik, ja, zo heel merkwaardig eigenlijk. Nu, we hebben de Heer Jezus gezien zoals Hij aan Johannes geopenbaard wordt in dat visioen. Daarom wou ik ook dat stuk er bewust ook bij lezen. En dan zie je dat Hij, ja, ogen heeft als een vuurvlam, zegt mijn vertaling. Anderen omschrijven het anders. Maar het wil ons het beeld geven dat er eigenlijk niets is wat de Heer Jezus ontgaat. Wanneer Hij tussen die zeven kandelaars, die zijn getuigenis op aarde voorstellen, wanneer Hij dat tussen wandelt. En wat Hem voornamelijk opvalt bij deze gemeente is het feit dat deze gemeente zo een zelfvoldane houding inneemt in deze wereld. En dat ze zich helemaal, maar ook helemaal van geen kwaad bewust zijn. Ja, ik vind het toch wel een beetje een beangstigende gedachte, vrienden, dat je compleet ongevoelig kan worden voor de reële toestand waarin dat je als getuigenis van de Heer verkeert. Want dat is hier eigenlijk wel de situatie. En als je zo de woorden van de Heer hoort die Hij richt aan deze gemeente, dan denk je misschien bij jezelf, ja, de Heer is hier toch verschrikkelijk hard. Hij spreekt hier over het feit dat Hij hen eventueel, ja, de kandelaar zal wegnemen, het getuigenis zal wegnemen en dat Hij hen zal uitspuwen. Ja, dat klinkt toch wel allemaal heel heftig. Maar de Heer is juist zo hard, vrienden, omdat Hij een hart heeft voor hen. Hij heeft hen innig lief. Je hebt het misschien gemerkt aan mijn intonatie, maar vers 19 zegt heel nadrukkelijk, 3 vers 19, allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Hij heeft ze waarlijk lief. Ja, de prijs die Hij heeft betaald voor hen, lieve mensen, is veel te hoog om deze mensen zomaar aan hun lot over te laten. En daarom vind ik het zo kostbaar, iedere week om deze maaltijd met elkaar te houden, omdat het ons iedere week herinnert aan die zeer hoge prijs die de Heer Jezus uiteindelijk voor ons allen heeft betaald wanneer dat Hij ons heeft vrijgekocht. En Hij zal ons zomaar niet laten gaan. Dat is de boodschap die voornamelijk ook hier duidelijk wordt in dit stukje. En als we Hem waarlijk toebehoren, dan zullen we ook altijd acht geven op Zijn woorden. En waarom kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid ook zeggen? Omdat de Heer Jezus het zelf zegt. Hij zegt van Zijn schapen dat Zijn schapen horen naar Zijn stem. Als je eigendom bent van de schaapherder, van de goede herder, Johannes hoofdstuk 10 in mijn hoofd gesproken, dan hoor je naar Zijn stem. Vandaar, laten we dan ook eens een moment luisteren naar wat de Heer over het hoofd van deze gemeente heen ons te zeggen heeft. Want dit zijn zeven universele brieven die gericht zijn aan ons allemaal als getuigenis van God in deze wereld. Nu, wat ik als eerste wil opmerken, is het feit dat het heel belangrijk is om te zien hoe de Heer Jezus zich presenteert aan deze gemeente. In vers 14 van hoofdstuk 3 wordt er gezegd, en schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Zo stelt de Heer Jezus zich voor aan deze gemeente. En dat is altijd heel belangrijk in die brieven, omdat de wijze waarop dat de Heer zich voorstelt, ook tegelijkertijd al een beetje het antwoord inhoudt voor wat de Heer Jezus in die gemeente ook ziet, wat er fout loopt en wat ze eigenlijk nodig hebben. Nu, als je al ooit eens de Jehova's getuigen aan je deur hebt gekregen, dan is dit een van hun favoriete versen waarmee dat ze willen overtuigen dat de Heer Jezus het eerste scheppingswerk van God is. En ik weet niet of je dat al gehoord hebt, maar dat is een van hun favoriete versen waarmee dat ze willen aantonen dat de Heer Jezus een schepsel is en is het eerste werk van de Heere God. Omdat er staat, de Heer Jezus is het begin van de schepping van God. De waarachtige getuige, het begin van de schepping van God. Nu, ik ben het daar natuurlijk helemaal niet mee eens, dat kunt u wel begrijpen. Maar het is heel belangrijk om te zien dat er een link is tussen dat visioen dat Johannes ziet en die brieven die eruit voortvloeien. Want als je heel nauwkeurig leest, dan ga je merken dat in de aankondiging van het visioen, ik ben daar niet beginnen te lezen, maar dat in vers 5 van hoofdstuk 1, als je Bijbeltje open ligt, dan zie je dat de Heer Jezus over zichzelf spreekt als de trouwe getuige. Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden. Dat is hetzelfde woord als dat je vindt in vers 14. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige. En daar wordt er gezegd, het begin van de schepping van God. En wat zo vaak gebeurt, en dat ga je merken als je dit boek ernstig overdenkt, is dat Johannes vaak uitbreidingen heeft over wat dat hij vroeger heeft gezegd. En als je die twee naast elkaar legt, dan zie je dat de Heer Jezus Christus, die ons gepresenteerd wordt in hoofdstuk 1, als de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, tegelijk het begin is van de schepping, de nieuwe schepping van God. Want de opgestane uit de doden is het begin van de nieuwe schepping. De Heer Jezus is de eerstgeborene uit de doden. En in hem is die nieuwe schepping die God heeft beloofd, al in de profeten, die is nu al begonnen. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft onverhankelijkheid aan het licht gebracht. En daarvan is hij de trouwe getuige. Kijk, de Heere God die heeft van meet af aan een doel, een plan met deze schepping. En hoe het ook gelopen is, God wijkt nooit af van zijn plan. Jamais nooit. En in het Oude Testament, in Israëls geschriften, heeft de Heere God, meer bepaald door de profeet Jesaja, heel duidelijk en nadrukkelijk aangekondigd dat er de hoop is van een nieuwe wereld, de hoop is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En opmerkelijk genoeg verwijst Johannes eigenlijk ook naar dit bijzondere gedeelte. Jesaja hoofdstuk 65, ik ga het niet met die opslaan, maar je moet het thuis maar eens bekijken. Want dan wordt die nieuwe schepping aangekondigd. En in Jesaja hoofdstuk 65, vers 15 en vers 16, dan ga je zien dat de Heere God, en in uw vertaling zal er waarschijnlijk staan, de God van de waarheid wordt dat twee keer genoemd, maar eigenlijk staat er in de oorspronkelijke taal de God van het Amen. De God van het Amen. Tweemaal. Dan vind je direct de aankondiging van die nieuwe schepping. En wonderlijk is het dat de Heer Jezus zegt van zichzelf in Openbaring hoofdstuk 3, vers 14, dit zegt de Amen. Begint het belletje te rinkelen? Ja, inderdaad. De Heer Jezus is de Amen. Jaweh, geopenbaard in het vlees. En het feit dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eraan komt, is tastbaar, zichtbaar in hem. Hij belichaamt dit waarachtig getuigenis van de zekerheid van de hoop die we hebben. Hij is het begin van die nieuwe schepping, lieve mensen. In hem wordt dit gezien. Hij is daarvan de waarachtige, trouwe getuige. Misschien ga je zeggen, ja, oké, Jos, maar wat houdt dat dan verband in godsnaam met het probleem die er is in Laodicea, wanneer dat de gereden zichzelf zo voorstelt? Wel, ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat, zoals ik al aangaf, de Heer Jezus de trouwe getuige, maar dat kan niet gezegd worden van de broeders en zusters in Laodicea. Want er wordt gezegd in vers 15 en vers 16, dat wil ik u nou meenemen, 3 vers 15 en vers 16, zegt de Heer over hen, Ik weet uw werken, zegt hij, dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Daarom, omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Ja, de Heer Jezus, de trouwe en waarachtige getuige, zo vinden we hier, die verwerpt eigenlijk het onvolkomen getuigenis van de kandelaar, als ik het zo mag zeggen, in Laodicea. Als je dat leest, en zo wordt het ook vaak uitgelegd, ga je denken van ja, het probleem is daar in Korinthe, ik zat nog even in de boodschap van vorige week, in Laodicea. Het probleem is in Laodicea dat ja, die mensen daar ja, een beetje halfslachtig zijn. Hè. Ze zijn nog warm, nog koud, ze zijn nog mossel, nog vis. Zo wordt het vaak gelezen en gedacht dat het betekent. Maar daar gaat het hem hier niet over. Het gaat er hem over, hè, want hij zegt, was u maar koud of heet. Het gaat er hem hier over dat deze mensen geen doeltreffend getuigenis hebben in de plaats waar God hen heeft gesteld. En die geadresseerden, die wisten meteen toen ze dit te horen kregen, in tegenstelling tot ons, waar dat de Heer Jezus op zin speelt. Want, ik heb je dat misschien al eens verteld, Laodicea, die zeven gemeenten situeren zich allemaal in Klein-Azië, dat is het hedendaagse Turkije. En Laodicea, dat ligt tussen langs de ene kant Colosse, dat kent u ook van de Colossebrief, en langs de andere kant hebt u Hierapolis. Nu, die beide steden stonden bekend. Enerzijds Colosse om zijn talrijke bronnen met fris, koud water. Aan de andere kant had je Hierapolis en dat was zeer befaamd. Het was ook een kuuroord omdat het zoveel warmwaterbronnen had. Koud, warm. Laodicea lag er tussenin. Maar Laodicea was een stad die van zichzelf geen natuurlijke bronnen had. Ze hadden geen watervoorziening in de stad. Dus wat moesten ze doen? Ze moesten hun water van ergens anders halen. En ze hadden een heel pijpleidingssysteem met water die van vele kilometers verder kwam naar de stad toe in Laodicea. Maar het probleem was dat in de zomer, je kunt je dat voorstellen, dat fris, koud bronwater, als dan een hele weg moet afleggen, dat water stilletjes aan begint op te warmen. En lauw wordt wanneer dat het in de stad aankomt. En dan gebeurde het heel vaak, en dat is een grote probleem mee, dat mensen ja, ergens niet anders hadden en dit lauw water moesten drinken. En dan werd dat, wat krijg je van lauw water? Daar krijg je buikpijn van, daar word je misselijk van. En uiteindelijk moet je daarvan, inderdaad, overgeven. Hè? Om maar proper te zeggen. En dat is wat de Jezus ook op zin speelt. Ja? Het getuigenis van Laodicea heeft eigenlijk hetzelfde effect op de samenleving als enerzijds dat lauw water. Zij als getuigenis waren geen geestelijke verkwikking voor de stad. Hè? Koud, fris water, ze waren geen geestelijke verkwikking. En anderzijds hadden ze ook geen helende invloed op de stad, zoals die warm waterbronnen, die heilzame bronnen, zo'n invloed hadden ze ook niet op de stad. Ze waren lauw, en zelfs zo lauw dat de Jezus ervan moet overgeven. Want dat is eigenlijk de juiste betekenis. Het zou weer zo moeten vertaald worden. Mondstuwen is eigenlijk overgeven. Zo moet het vertaald worden. Het is daar wat de Heer Jezus in speelt. Als er geen verandering komt, zegt de Heer Jezus, zal ik moeten overgeven en ga ik uw kandelaar gewoon wegnemen. En dat is best heftig. Kom aan. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit eigenlijk? Waarom was dat getuigenis zo lauw en was het inefficiënt, een ondoeltreffend getuigenis, genaakte geen grond in de samenleving, het was niet helend, het was niet verkwikkend. Waarom? Vers 17 heeft ons het antwoord. Omdat, zegt de Heer Jezus, u zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet, zegt de Heer Jezus, dat u ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Dat is een geestelijke toestand. Dus in tegenstelling tot het oordeel van de Heer Jezus geloven deze Laodiceërs van zichzelf dat wel oké is, hè, madame? En het probleem is, zo merk je, ze zeggen ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan niks geen gebrek. Ze zijn zeer zelfgenoegzaam. En die zelfgenoegzaamheid heeft ertoe geleid dat ze uiteindelijk geestelijk ongevoelig zijn geworden voor de realiteit van hun erbarmelijke toestand. Punt is, vrienden, dat deze mensen geen directe noden hadden. Straks iets meer over zeggen, Laodicea was een zeer welvarende stad. Maar ze waren zo welvarend, ze hadden helemaal niks tekort, dat het ook voor hen niet meer nodig was om op God hun vertrouwen te stellen. Ze leefden onafhankelijk, ze vertrouwden op hun eigen middelen en mogelijkheden. En dat is altijd het punt, vrienden. Als je niet langer op God vertrouwt met heel je hart, dan raak je het contact met de Heere God verleidelijk aan kwijt. Dan vervreemd je van de Heere God en dan verlies je de voeling tegelijkertijd ook met de realiteit. En dat vind ik zo beangstigend. Want deze mensen hebben niks in de gaten van zichzelf. Ze hebben niks in de gaten. Nu, die situatie is hier ergens heel herkenbaar als je Israëls geschiedenis ook kent. Als je de profeten Hosea gaat lezen en Amos, enkele weken terug heb ik een volgevlucht Amos behandeld, dan heb je net dezelfde situatie. Deze mensen geloven gewoon, kijk, dat ze voorspoedig in het leven staan omwille van hun gezonde geestelijke toestand. Volgens hen zit het wel snor met hen. En daarom zijn ze ook wel zo gezegend, vinden ze. Ja, net zoals Israël. Maar hun economische voorspoed hier, mensen, was helemaal niet te wijten aan hun geestelijke toestand, maar aan de manier waarop dat ze in de wereld stonden. Daar ga ik nog wel iets meer over zeggen. Waarom? Kijk, het getuigenis hier van die Laodiceer was ondoeltreffend geworden, omdat ze in zekere mate trouw bleven aan de goden van hun tijd. Aan de goden van de maatschappij. Dat is heel het punt hier. Laodicea, zoals ik al aangaf, was een zeer welvarende, toonaangevende stad in de ganse regio, met een zeer bloeiende economie. Het was een stad die aan een belangrijke handelsroute gelegen was, en de stad stond erom bekend om zijn vele banken. Het was een financieel centrum, en het was ook de productie van textiel en van tapijten stond daar zeer hoog aangeschreven en daarom waren ze bekend. En ten derde was er ook een geneeskundig instituut dat bekend stond om de aanmaak van zijn geneeskrachtige ogenzalf. De drie dingen, financieel, textiel en dan ogenzalf. Die drie dingen gaan straks ook terugkomen als de Heer zegt van mij moet je goud kopen, klederen kopen. En ten derde, ogenzalf. Ja. Daar stond de stad onbekend. Daar leefde de stad van die dingen. Het was echt een economisch centrum. En ze waren gigantisch rijk. Een beetje hetzelfde situatie als in Korinthe, wat dat betreft, vorige week, toen we daarbij stilstonden. Maar om je een idee te geven over de financiële mogelijkheden en over de zelfgenoegzaamheid van de stad. In 60 na Christus was er daar een grote aardbeving in de regio en zowel Laodicea als Philadelphia, die andere gemeente die u wel kent, die twee steden waren bijna compleet verwoest door die aardbeving. En de stad Rome, hoofdstad van het Romeinse Rijk, bood allebei die steden fondsen aan om de stad terug wederop te bouwen. En Philadelphia, die niet zo goed bij kas zat, was heel blij met die steun van Rome en zij bouwden een stad terug op met middelen van Rome. Maar Laodicea zei, nee, dankjewel, bedankt. We gaan het zelf wel helemaal doen. En puur op grond van hun eigen middelen hebben ze die stad weer volledig uit de grond gestampt. Dus alles, muren, poorten, gebouwen, een groot stadion, een gymnasium, publieke baden, ganse paden, straten in de stad die overdekt waren en verwarmd waren, alles erop en eraan. Volledig op grond van hun eigen middelen. Moet je nagaan. Moet je al goed bij kas zitten als je dat kan als stad. Dus ze waren zeer zelfgenoegzaam. Nu, dat lijkt allemaal wel heel mooi in zo'n prachtige stad leven, maar voor christenen bracht dat wel grote problemen met zich mee. Probleem was in Laodicea, kijk, als je bijvoorbeeld daar een ambacht wilde uitoefenen, of als handelaar, of als koopman wilde actief zijn, dan moest je aangesloten worden bij officiële hilden. En als je niet bij de gilden aangesloten was, dan kon je je arbeid niet doen. En het probleem was met die gilden, ja, eens dat je daar lid van werd, erkende je ook de patroon van de gilde. We kenden nog uit het Rooms-Katholieke systeem dat elke ambacht een heilige heeft als beschermheer, zal ik maar zeggen, van die ambacht. Wel, dat kende eigenlijk zijn roots uit de Romeinse cultuur. En daar zie je dat er uiteindelijk een god is, een beschermheer voor elke ambacht die er uitgeoefend wordt. En dan ben je verplicht, als je voorspoedig bent als gilde, waar komt het vandaan? Heb je te danken aan de God die zich over jouw gilde ontfermt. En dan moest je jaarlijks, was er een groot feest ter ere van de God, de beschermheer van de gilde, en dan moest je daar naartoe. En dan moest je je erkentenis en je dank aan die God van de gilde gaan betuigen. Dus je kunt je voorstellen, als je christen werd, zat je met een probleem. Maar er waren christenen die er nogal heel creatief mee omsprongen. Ach, zeiden ze, ja, wij weten veel beter. Alleen onze God is de enige God, de schepper van hemel en aarde. Die goden, daar staat helemaal niks voor. Dus omdat ze niks voor staan, kunnen we daar ook heel gemakkelijk aan tafel gaan zitten en een beetje meedoen met het ritueel. Maar in ons hart danken wij de God voor wie dat we echt dankbaar zijn. Dat hij ons dat allemaal vergunt. En dat was de situatie. Nu, je kan dat voor jezelf wel doen. En zeggen van, mijn Jezus is Heer. Maar als je dat zegt, en langs de andere kant aan die tafel dat gevonden wordt, waar dat iedereen die God eert, die verantwoordelijk is voor de voorspoed, ja, dan kan je dat met je mond wel beleiden dat je christen bent, maar in de praktijk laat toch wel iets helemaal anders zien. Dus, dat compromitteert helemaal uw getuigenis. En dan kan je wel zeggen, Jezus Heer en de zorg voor mij, maar iedereen die dat ziet aan tafel zitten, die weet maar al te goed waar dat uw zekerheid ligt. En dat is het hele punt hier. Ja. Dat is het hele punt. Dus je beseft wel, als je een beroep uitoefende, je werd christen, dan werd je ineens buiten de gilde gesteld. Wat moest je dan van gaan leven? Dat stelde je wel voor grote uitdagingen. Dus waren er velen die gewoon compromis sloten en gewoon meededen. Ja. En dat had geleid in Laodicea tot die toestand, om een lang verhaal kort te maken. Dus, maar het punt is gewoon dat hun toestand eigenlijk het tegenovergestelde is van de realiteit. Ze waren ellendig, blind, arm en naakt. En ze dachten van zichzelf dat ze rijk waren, dat ze niks tekort hadden. Hoe is dat mogelijk? Wel, dat is wat ik zou noemen de verdovende werking van de welvaart. Ze hadden het financieel heel goed. En ook wij hebben het financieel heel goed. Ik weet het, het is crisis en het is allemaal wel wat minder. Maar ik denk dat het nog altijd goed is om te bedenken, als we onze maatschappij plaatsen in het grote plaatje van de wereld, dat zelfs de mensen die van een uitkering leven in ons land, wordt goed wat ik zeg, dat zelfs de mensen die van een uitkering leven in ons land, nog altijd behoren tot de 20% rijkste mensen van de wereld. Nog altijd. Dus dat zegt wel heel veel, denk ik, ja. En het punt is, kijk, de meesten onder ons hebben niet tekort aan voedsel, aan kleding en een dak boven ons hoofd. We hebben dat allemaal. En Paulus zegt, als we dat hebben, dat we daarmee moeten tevreden zijn. Dat zegt hij letterlijk. Hè? Dus materiële noden, vrienden, ja, luxe misschien, maar materiële noden, echte materiële noden, die zijn ons vreemd. Vandaar dat er ook een groot gevaar is, dat we niet langer op God vertrouwen voor die dingen. Want we hebben het allemaal in ons leven. En als we niet vertrouwen op de Heere God en niet vanuit de relatie met de Heere God leven, dan verwatert dat contact met de Heere God geleidelijk aan en verlies je de voeling met de realiteit en dan word je blind voor de ernst van de toestand waarin dat je verkeert. En het punt is, vrienden, dat die geestelijke blindheid, dat niet van vandaag op morgen komt. En dat is juist het verraderlijke ervan. Het komt niet van vandaag op morgen. Kijk, vanmorgen als je opstond, veronderstel ik, heb je in de spiegel gekeken. Ja, soms kan dat pijn doen, hè, Christophe? Is dat hij zegt? Maar hoe dat het ook was vanmorgen, het was niet zoveel verschil met gisteren. Denk ik, misschien wat meer zaten onder je ogen, omdat je in slaap net. Maar het algemeen plaatje is niet zoveel anders. Maar als je van jezelf een foto neemt van 5 of 10 jaar terug, en je vergelijkt dat met wat je ziet in de spiegel, dan blijkt het ineens, in mijn geval, dat er niet meer zo veel haar op staat als 10 jaar geleden. En misschien denk je, ja, ik was toch wel net ietsje slanker 5 of 10 jaar geleden. Zeg maar iets. En toch heb je er niks van gemerkt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat zo traag, dat je er helemaal niks van merkt. Die verandering is zo geleidelijk dat het niet opvalt. Je realiseert je dat niet. En zo is het ook in de situatie hier die de Heer Jezus wil aanstippen bij die mensen. Waarom zijn ze zo verworden dat ze blind en doof zijn, dat ze helemaal niks bewust zijn? Ja, het is allemaal heel klein begonnen, hè? Het is allemaal heel klein begonnen met steeds meer te gaan vertrouwen op hun eigen middelen, op hun eigen voorzieningen, op hun eigen mogelijkheden. En dat is een traag proces. De geestelijke schade wordt niet meteen duidelijk. En ze denken van zichzelf van dag op dag dat oké is. Maar het is pas na een tijd, vrienden, dat er daaruit voortvloeit dat je verkeerde beslissingen begint te nemen in het leven. En dat we, ja, omdat we de zaken ook niet meer zo heel duidelijk zien, hè. We zien het allemaal niet meer zo goed. En we zijn ons van niks bewust en stilkens aan, stapje per stapje, verlies je de voeling met de realiteit. Ja. Maar de Heer Jezus stopt niet met het probleem, of beter gezegd, met de vinger op de wonden te leggen en het probleem aan te duiden. Hij gaat ook voor hen een remedie aangeven hoe dat ze kunnen verlost worden van die zelfgenoegzaamheid en van die geestelijke ongevoeligheid. En hij zegt in vers 18 van hoofdstuk 3, ik raad u aan goud van mij te kopen, gelouterd door vuur, opdat u rijk wordt, en witte klederen, opdat u bekleed wordt, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en ogen zalf om uw ogen te zalven, opdat u kunt kijken. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig, wees dan ijverig en bekeer u. Dus wat is de remedie die de Heer Jezus hier aanreikt om die zelfgenoegzaamheid en die geestelijke afstomping die er plaatsgrijpt, om die te verhelpen en verder te voorkomen? Het is niet dat de Heer Jezus ding te koop heeft, letterlijk, maar zie je hem uiteindelijk zinspelen op de producten? Goud, witte klederen, ogenzalf, de dingen waar dat Laodicea zo vermaard voor was. Als je goed gaat kijken, dan zijn het ook de dingen die je terugvindt in de beschrijving van de Heer Jezus in hoofdstuk 1. Goud, wit gekleed en ogen die wel degelijk heel scherp zien. Of anders gezegd, de Heer Jezus wil uiteindelijk hen brengen tot zichzelf. Hij wil hen voeren tot zichzelf. Die dingen waar dat uiteindelijk Laodicea over maart staat, kan niet geven wat dat hij hen kan geven, de ware rijkdom, de ware bekleding, het ware zicht, kan je alleen maar in gemeenschap met hem ontvangen. En daar wil hij hen op wijzen, en wil hij hen geven. Dus hij wil hen eigenlijk, ja, erop wijzen van niet langer compromissen te sluiten, en zich te bevlekken met de wereld, want dat is wat dat ze doen. Ze zijn wereldgelijkvormig geworden. En hij wil ze daarvan, ja, doen terugkeren. Wie een oor heeft, zegt hij, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Kijk, de bedoeling is van hen te chockeren, van hen wakker te schudden. Hij wil hen wijzen op die fatale gevaren en de verdovende werking die de welvaart en het materialisme heeft in de wereld zonder God. Hij wil hun ogen openen voor het dodelijk gevaar van compromissen en wereldgelijkvormigheid. En wat ik zo bijzonder vind, is ja, dat de Heer Jezus hier niet alleen die dingen aanreikt, maar dat hij ook zegt in hen in vers 20, dat vind ik zo'n mooi stukje, zie, zegt hij, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik ook bij hem komen en de maaltijd met hem houden. En hij met mij. Onze Heer is een God die verlangt naar gemeenschap, mensen. Maaltijd houden spreekt van gemeenschap. En een gemeenschap voornamelijk onder, bij hem en een vee, vrienden. Vrienden. En daar gaat het hem over. Daarom hoor je mij altijd doorratelen dat uiteindelijk, wat is de uitkomst van wat de Jezus op het kruis van Golgotha voor ons heeft volbracht? Wat heeft hij mogelijk gemaakt voor ons? Niet alleen dat onze zonden vergeven zijn, maar voornamelijk wat we hebben, vriendschap met God. Ja. Abraham is ons modelvoorbeeld, die mensen. God had hem geen zonde moeten vergeven. Nee, als hij zegt dat hij gerechtvaardigd is. Maar wat was uiteindelijk de uitkomst van die relatie tussen Abraham en de Heere God? Een levensveranderende vriendschap in mensen, of niet? En dat is hier uiteindelijk wat de Heer Jezus op aanstuurt. Er zijn twee beelden die hier door elkaar lopen. Vriendschapsrelatie, en die vind je ook, als het goed is, terug in een huwelijksrelatie. Twee lopen door elkaar. Sommige landen, dat ik het thema alleen dikken zeg, maar iedereen weet dat ik zeg dikken, omdat het mijn dikke maat is. En je lacht er allemaal mee, maar kijk, dat is de realiteit. Maar ik geloof dat dit gedeelte, als je dit zo leest, een bijzondere achtergrond geeft in Israëls geschriften. Het Jezus dat staat aan de deur en hij klopt. Nou, je kent dat schilderij wel met die lam dat hij voor de deur staat, maar dat is niet waar dat over gaat. Ik denk dat het teruggaat, en ben ervan overtuigd, naar een heel bijzondere passage uit het boek Hooglied. Hooglied hoofdstuk 5. Ik ga niet te veel zeggen over Hooglied, een half pikant boek, hé. Ga braaf zijn. Hooglied hoofdstuk 5. Daar staat er ook iemand aan de deur die klopt. Daar staat de geliefde aan de deur van zijn beminde. Nou, ze zijn nog niet getrouwd, ze zijn verloofd en hij wil komen opzoeken in de avond. En hij klopt aan de deur. En wat zegt ze in vers 2? Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn geliefde klopt aan. Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. En wat antwoordt ze? Ik heb mijn kleed er iets afgelegd, hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer verontreinigen? En mijn geliefde stak zijn hand door de opening, mijn hart werd onstuimig voor hem. Ik stond op om mijn geliefde open te doen, mijn handen droppen van mirre, mijn vingers van vloeiende mirre op de greep van de grendel. Ik deed mijn geliefde open, maar mijn geliefde was weg, verdwenen. Hier zie je hoe dat de bruid de stem hoort van haar geliefde wanneer hij klopt. En hij spoort haar aan om de deur open te doen. Maar zijn niet veel hoesting, hè? Ze is al gewassen. En ze had al een slapkleed aan, en ze ligt al in bed, en ze wel niet. Maar uiteindelijk begint haar Frank toch te vallen hoeveel dat hij haar toch moet liefhebben om toch te komen. En dan gaat ze toch van gedag veranderen. Maar staat hij niet meer aan de deur. Onze God is een gentleman, je dringt hem niet op. Verlangt gemeenschap, en hij klopt aan de deur. Maar als je geen hoesting om open te doen, had hij niet zijn voet in de deur zetten. Nee. Dan had hij terug weg. En dat is onze God. Onze God verlangt naar contact, naar gemeenschap. Dat die vriendschapsrelatie toeneemt. Maar hoe vaak herkennen we ons niet in de houding van die vrouw hier? Dat is wel laten. Ik zei moe, hè. En hij hoestte. Vanavond niet, schat. Hè? Vanavond niet, schat. Wat dat hier zit. En ik geloof dat de Heer Jezus op deze passage zin speelt als hij zegt, bij de Laodiceërs en aan de deur klopt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ik verlang ernaar, naar jullie, om gemeenschap te hebben. Kijk, vriendschap. Hoe kan je vriendschap onderhouden? Ik hoop dat je allemaal dat je goede vrienden hebt. Maar vriendschap, je moet dat onderhouden. En hoe doe je dat? Door elkaar uit te nodigen, zeker, hè? En door samen met elkaar een mondje te eten. En bij te praten. En van gedachten te wisselen. En gevormd te worden door elkaar. En krijg je dat gevoel, als je dat zo doet, met je goede vrienden, dat je zegt van verdraaid, als denk ik toch content dat dat mijn maat is. Krijg je dat gevoel? Het is pas als je die gemeenschap beleeft dat je weer ontdekt hoe belangrijk dat die vriendschap voor je is. En hoe broodnodig dat je ze hebt in je leven. Begrijp je dat naartoe wil? En dat is wat de Heer naar verlangt, met u en met mij. En dat we die vriendschap onderhouden, want ze is zo belangrijk. Dan pas gaan we opnieuw de rijkdom van die vriendschap ook gaan beseffen. Gaan we beseffen ja, in welke waardigheid we gesteld zijn nu dat we de Heer als onze beste vriend hebben. En gaan we bewaard worden, gaan uw ogen open blijven. En ga je niet blind zijn, maar ga je de realiteit zien in die gemeenschap met hem die u vormt, lieve mensen. En dat is de oproep die hier komt. Het is pas langs deze weg alleen dat we beseffen hoe nodig dat het is om dat contact te hebben met hem. Als je het doet. En als je het niet doet, dan verwateren vriendschappen. Hé. En wat gebeurt er? Dan groei je uit elkaar. Hé. Dat is in het dagelijkse leven toch ook zo? Maar je moet ze in stand houden. En als je ze in stand houdt, dan besef je pas hoe waardevol dat is. En zo is het ook met je relatie met de Heer. Wou dat gewoon meegeven vanmorgen. En laat het tot je doordringen. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest, wat de gemeente zegt. Amen.